Goedemorgen allemaal.
In deze plaats een heel gezegend 2020 toegewenst natuurlijk. Ik geloof dat, dat we een bijzonder decennium ingaan, u ook? Op de een of andere manier heb ik dat de afgelopen jaren wel ervaren en gevoeld ook. Dat God de kerk van Jezus Christus aan het voorbereiden is op een prachtig mooi seizoen. En ik heb meer en meer het idee dat dat seizoen zeg maar aangebroken is. Dat 2020... zeg maar het start is van een decennium waarin we een geweldige oogst gaan binnenhalen als kerk van Jezus Christus. Gelooft u dat ook? Ja, nou, ik geloof het echt. Ik heb in 2016, juni 2016, een visioen gehad over de kerk van Nederland. En heb ik echt onder tranen mogen ontvangen in een samenkomst. En naar aanleiding van de visioen heb ik een boek geschreven met hoop over de kerk. De kerk, Gods meesterwerk. Waarin ik beschrijven hoe ik geloof dat de kerk van God in Nederland ook weer gaat herstellen en we een geweldige bloeitijd met elkaar tegemoet gaan. Die mag ik blij maken met deze. Is er iemand die zegt van die meneer, ja, u mag hem, deze geef ik weg. Nou ja, je kunt afrekenen in de afloop. Ik heb een pinapparaat, je kunt afrekenen in de afloop. Nee. En ik weet niet of je met goede voornemens bent gestart dit jaar. Wie start er elk jaar met goede voornemens? Ja, altijd wel mensen. En dan 1 februari kom je tot de conclusie dat het voornemen eigenlijk weer op niks is uitgelopen. Maar als er één voornemen is wat ik elk jaar opnieuw doe, is dat ik mijn relatie met God weer wil vernieuwen, wil intensiveren. Dat is voor mij het belangrijkste. En als je daar hulp bij nodig hebt of wil, ik heb een dagboek geschreven. De concurrent van Glow is dit. En mijn vrouw en ook Rut hebben meegewerkt aan Glow. Geweldig mooi dagboek voor vrouwen. En dit is voor iedereen, voor jong en oud, voor vrouw en man. En neem je ook mee elke dag, zeg maar, in een stukje hart van God. Dus ik heb een boekentafel meegenomen, dus als je geïnteresseerd bent, dan kan dat. Goed, ik was vorige week aan het bidden voor jullie, voor deze gemeente. En ik zeg altijd, veel sprekers zijn bezig, die willen een nieuw woord van God hebben. Ik ben nooit zo bezig met een nieuw woord van God, maar meer eigenlijk met het nu woord van God. Want soms kan een oud woord, amen, kan opeens nieuw zijn, vernieuwd worden door God. Heer, wat wilt u zeggen op die zondag in Nieuwegein, in de Bazuin? En toen kreeg ik 2 tekstgedeelten. Het eerste zijn de woorden van Jezus, waarin hij zegt, Johannes 10, vers 10. Ik ben gekomen om hun leven te geven in al hun volheid. En dat is ook wat ik jullie toewens voor 2020. Dat je zult ervaren dat leven in al zijn overvloed voor jou beschikbaar is. De Passionvertaling is ongelooflijk mooi met dit vers. Ik vind hem helemaal. Wie kent de Passionvertaling? Ik ga het aanraden. Hij is alleen nog bij het Nieuwe Testament in de psalmen, Hooglied en Spreuken. Maar die geeft vaak een heel nieuw licht, zeg maar, op teksten. Heel erg mooi, indrukwekkend vind ik hem zelfs. Nou, die zegt hier, ik ben gekomen mijn leven te geven in al hun volheid. I've come to give you everything in abundance. More than you expect. Life in its fullness until you overflow. Dat is een belofte van God. Ook voor jou. Ook voor het nieuwe jaar. Dat God je op een ongelofelijke manier wil zegenen. Dat is het hart van God uiteindelijk. Maar goed, toen ik hiermee bezig was, ik was al aan het mediteren over deze tekst, dacht ik, ja, er staat wel wat voor dit vers. En wat ik ook enorm om me heen zie gebeuren. Voor dat vers van, ik ben gekomen om mijn leven te geven als een volheid, staat er, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. En dat is ook wat ik om me heen zie, heel veel. Dat de boze is gekomen om te stelen, om te roven, om te vernietigen. Ook onder christenen. Heel veel christenen merk ik, weet je, we hebben een erfenis met elkaar, een beloofd land met elkaar, waarvan alles in zit wat God ons wil geven. Maar bij heel veel mensen zijn de dingen uit het beloofde land gestolen. Intimiteit met God is bij heel veel mensen gestolen. Identiteit, ze weten niet meer wie ze zijn. Autoriteit is gestolen uit de kerk van Jezus Christus bij heel veel christenen. Maar ook bloeiende huwelijken, gezonde gezinnen, gezondheid, financiën, hoop, geloof, dromen, bestemming. Er is zoveel gestolen door de boze. En ik geloof dat God tegen jullie zegt dat dit het jaar is waarin jullie zult terugnemen wat de boze eens geroofd heeft. Waarin jullie zult terugnemen de erfenis die uiteindelijk voor jou bestemd is. En ik vind het mooi dat jullie starten deze week met een gebedsweek. Ik wil je aanmoedigen om er ook heen te gaan. Omdat dat de momenten zijn vaak waarop je bekrachtigd wordt en in gebed zult terug zeg maar halen wat de boze uiteindelijk in je leven heeft geroofd. Nou, toen ik hiermee bezig was moest ik denken aan een bijbelgedeelte waarin ook heel veel geroofd wordt van het volk Israël op een bepaald moment. En dat kun je vinden in het boek Rechters. Dus ik loop daar doorheen, het leven over Gideon. En waarin we zien dat de boze ook daar kwam om te stelen, om te vernietigen, om te verdelgen. Hoe datgene wat God beloofd had, uiteindelijk werd geroofd. En dat staat in Rechters hoofdstuk 6. Als je je Bijbel bij hebt, mag je het opslaan. Ik lees vrij veel versen in Rechters 6. Dus steeds kom ik even weer terug naar het woord van God. En vanuit Rechters 6. Ik begin even in vers 1. Er staat maar, de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen 7 jaar achtereen kwam plunderen. 7 jaar lang werd er daar gestolen, werd er geroofd. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Ze waren bang voor de vijand steeds opnieuw. En ze hadden zeg maar een soort verdediging hadden ze opgebouwd om zichzelf te beschermen. En er staat er in elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en al die andere deugnieten uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Dit is echt de vijand die bezig is om te vernietigen, te verdelgen, kapot te maken. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee, hun tenten, onafzienbare massa mensen en kamelen. Dit is voor het eerst dat kamelen werden ingezet in de strijd. Dit was een soort nieuw wapen, de nieuwe weapon. Heel geavanceerd, een kameel. Dat was ontzagwekkend die tijd. Alsof er een of andere nieuwe. Dat was echt hoor. Toen kwamen ze opeens aan met kamelen, man. Die waren enorm snel, die konden zich snel verplaatsen. En dat leger, dat kwam dan binnen met die kamelen. Nou, dat moet een enorm traumatische ervaring geweest zijn. Zullen we straks ook zien met elkaar. En dan deze woorden. Die het land binnenvielen en alles verwoesten. En er staat er het toedoen van Midjan, verviel Israël tot bittere armoede. Tot bittere armoede. Ik denk dat de Israëlieten in de eerste instantie best tegenstand hebben geboden. En dat ze gedacht hebben, ja hallo hé. Ik denk dat ze wel oorlog gevoerd hebben met elkaar. Maar op een bepaald moment hebben ze het opgegeven. Hebben ze toegegeven aan de situatie en het gewoon elk jaar toegelaten dat die Midjanieten binnenkwamen. Ze hebben zichzelf niet meer verdedigd. Ja, in schuilplaatsen hebben ze zichzelf verstopt. Maar ze waren niet meer actief bezig, zeg maar, om de vijand tegen te houden. Datgene wat daar geroofd werd. En uiteindelijk komen ze dan tot armoede. Nou, als we aan armoede denken, dan denken we eigenlijk heel vaak bijna altijd financieel. Maar armoede is een geest. Armoede is een geest. Armoede is een gezindheid, een gesteldheid. Ik noem het ook wel de geest van armoede. En de geest van armoede heeft een aantal kenmerken. Die ga ik gewoon even rustig met je doornemen. De kenmerken van een geest van armoede. Dat is een wapen wat de duivel nog steeds enorm gebruikt. Die geest van armoede, die zet hij steeds weer in om christenen lam te leggen uiteindelijk. Nou, hier komen de symptomen zeg maar van die geest van armoede. Wat houdt het nou in? De geest van armoede doet jou geloven dat je geen overwinnend christenleven kunt leiden. Je hebt de strijd opgegeven tegen bepaalde zonden in je leven en maar geaccepteerd dat bij je hoort. Zo denk je er ook over, dat is deel van mij. Je vecht niet meer. Je bent onder invloed van de geest van armoede. De geest van armoede heeft invloed op je zelfbeeld. Het houdt je klein. Het geeft je het gevoel dat jij iets of het niet kan. Ja, door jou heen zal het echt niet gebeuren. De geest van armoede houdt je af van je bestemming. Je houdt je tegen om hetgene wat God voor jou bedoeld heeft, je erfenis, je beloofd land uiteindelijk in bezit te nemen. De geest van armoede zorgt ervoor dat we geen risico's meer nemen. We blijven in onze comfortzone. Zoveel christenen wandelen jaar in jaar uit in hun comfortzone. En je comfortzone is een hele behagelijke plek. Het is een veilige plek. Het is een plek waar niet veel kan gebeuren, waar niet veel kan misgaan. En ik zeg altijd, je moet regelmatig je stretchzone ingaan. Er is ook een stresszone, daar moet je vandaan blijven. Ja, maar je moet wel je stretchzone ingaan. Je moet gebieden ingaan, zeg maar, waar weer een nieuwe uitdaging voor je is. Waar je uitgedaagd wordt om geloof te hanteren, om in geloof te wandelen, om een nieuw gebied in bezit te nemen. Maar opnieuw, zoveel christenen, vanwege die geest van de armoede, die stretchen niet meer. Die blijven continu in een comfortzone. Dag in dag uit, jaar in jaar uit, leven ze volgens dezelfde patronen. En er gebeurt eigenlijk niets nieuws meer in hun leven. De geest van armoede. De geest van armoede houdt ons af van de volheid die God ons wil geven. God wil zoveel geven. Zijn hart is zo ruimhartig. En de geest van armoede zorgt ervoor dat we onze situatie accepteren en niet meer geloven of verwachten dat het ooit anders of beter zou kunnen worden. Dat is wat de geest van armoede doet. En veel christenen opnieuw leven onder deze geest van armoede. Zo ook het volk Israël in de tijd waar we met elkaar over spreken. En dan besluit God uiteindelijk in te grijpen. Dat doet je voortdurend in het boek Rechters. We zien die enorme golfbewegingen in het boek van Rechters, waarin God steeds iemand doet opstaan, een rechter, een richter, die dan een einde maakt aan een bepaalde situatie. Nou, deze keer kiest hij Gideon uit. En ik heb vaak gedacht van, als ik God was geweest, had ik dan Gideon uitgekozen. Nou, ik dacht het niet. En u waarschijnlijk ook niet. Het was nou niet bepaald een voorbeeld van een man waarvan je denkt van, nou, daar gaan we de oorlog even mee winnen. En Gideon lijkt een beetje op Jan Pol. Ik weet niet of je die kent, maar dat is zo'nzelfde scheiterd, zeg maar even, als Gideon. Maar Gideon werd door God geroepen. En Gideon had drie grote hindernissen in zijn leven. En die gaan we alle drie behandelen. En die hindernissen zijn voor mij enorm herkenbaar en wellicht ook voor jullie. Ik weet niet of ze alle drie voor je herkenbaar zijn, maar ik denk dat er minimaal eentje ook voor jouw leven herkenbaar zou zijn. Bij mij zijn ze alle drie herkenbaar. En het eerste probleem wat hij had was angst in zijn leven. Nou, die heb ik heel veel in mijn leven gekend en ik loop nog wel eens tegen angst op. Wie is hier wel eens bang? Zijn er ook mensen die hier wel eens bang zijn? Steek je hand eens op dat je wel eens bang bent. Ja, de mensen die hun hand niet hebben opgestoken zijn te scheiterig om hun hand op te steken. Grapje. En iedereen is toch wel eens bang? Ja toch? Kom er straks op terug hoor. Niet zo stoer doen joh, mijn hand is wel eens bang. Ja. Het tweede is, hij was een teleurgesteld man. Er was pijn, verwondheid in zijn leven. Teleurstelling, pijn, verwondheid. Die pak ik even als blokje. Dat kan een hindernis zijn, zeg maar, om door te breken, om je loofland in bezit te nemen. En de laatste was, hij had een giga minderwaardigheidscomplex. Hij had enorme last van minderwaardigheidsgevoelens. Nou, de eerste angst, ja, die komt heel gauw tot uiting. Hè. Hij verstopt zich als hij tarwe moet kloppen. Hè, dat hoor je op een heuvel te doen, daar waar de wind ook zeg maar in de tarwe kan komen, hè, zodat kaf van het koren wordt gescheiden. En dat durft hij niet. Hij is bang voor de vijand. En hij doet dat in een wijnpers. Een hele ongelukkige plek waar geen wind is en weet ik wat. Maar dat doet hij omdat hij bang is. Er was angst in het leven van Gideon. Nou, heel veel mensen hebben nog steeds last van angst. In Nederland zijn er zelfs 1,6 miljoen mensen die een angststoornis hebben. 1,6 miljoen mensen. Dat zijn dus mensen die ergens in de hulpverlening zijn terechtgekomen en waar die diagnose is vastgesteld dat ze een angststoornis in hun leven hebben. Nou, angst is is echt iets demonisch. En ik spreek uit ervaring. Ja, angst, als er één middel is wat de boze inzet om ons te verlammen, om ons tegen te houden, om ons te intimideren, dan is het angst. En angst wordt vaak in onze gedachten ook, wordt enorm groot, wordt continu een reus, wordt een Goliath, waar we bang voor zijn. Nou, angst is als geen ander is een belemmering om datgene in bezit te nemen wat God voor ons heeft klaarliggen. En ik heb best ervaring met angst, en wellicht jullie ook. Misschien heb je last van angst om te falen. Dat heb ik heel lang gehad, angst om te falen. Misschien ben je bang voor mensen, wat mensen van je vinden, waardoor je bepaalde dingen niet doet. Ja, wat zal hij wel denken als ik dat doe uiteindelijk? Ja, misschien ben je bang om de controle te verliezen. Uit je comfortzone stappen betekent per definitie een stukje controle loslaten uiteindelijk. En wij mensen, we willen graag een beetje controle houden in ons leven. Nou, er zijn zoveel dingen waar we bang van kunnen zijn. Ik heb veel angst in mijn leven gekend. En ik had een hele angstige moeder en ik heb heel veel van die angsten van haar overgenomen. En een van mijn angsten was faalangst. En als ik in de klas zeg maar de beurt kreeg, als de juffrouw maar naar me keek, dan kreeg ik al een kleur. Ik had vroeger spierwit haar en spierwitte huid, dus dat viel ook erg op. En ik werd gelijk hartstikke rood en daar werd ik ook mee geplaagd. Ik was enorm verlegen en bang. Angst om te falen, angst om mijn mond open te trekken, angst om wat ook te doen. Nou, uiteindelijk om mijn 25e ben ik tot bekering gekomen. En ben ik de strijd met angst wel aangegaan. Maar een van de dingen waar ik enorm heb tegen opgezien, en ik wist wel, ligt een roeping op mijn leven om te spreken. Maar dat heb ik heel lang heb ik dat van me afgehouden. Op een bepaald moment was ik mede voorganger in Haarlem. Toen nog Berea heette dat, nu Shelter. En Rob Allert was destijds voorganger en had mij zeg maar, na zichzelf neergezet als mede voorganger. En Rob liep al, ik denk 2 jaar liep ik te zeuren dat ik nou een keer moest gaan spreken. En continu had ik smoesjes en zei ik van nou, er is niks voor mij Rob. En, dus ik heb het continu van me afgehouden. Ik wilde niet spreken. Waarom? Omdat ik zo bang was om te falen. Ik heb nog een angst en dat is angst voor mensen, de mening van mensen. Dus ik ben een people pleaser altijd geweest. Nou, mijn people pleasing wint het vaak, de angst voor people pleasing wint het vaak van mijn angst om te falen. Dus snap je wat ik bedoel? Dus uiteindelijk heb ik ja gezegd tegen Rob omdat ik hem wilde behagen. Begrijp je? Ook een leuke manier om je faalangst te overwinnen. Ja. En als ik je vertel wat een nachtmerrie het geweest is deze eerste preek. Dat is gewoon ongelooflijk. Dat is wel een aardig tijdje terug. Dus dat was in de tijd dat we nog geen laptops hadden. En er bestonden wel computers, maar ja, ik had niet eens een computer in huis. De meeste mensen niet. Je had gewoon een typemachine had je nog. En ik heb mijn eerste preek uitgeschreven met de hand. Dat heb ik jaren gedaan. Schreef je preek met de hand uit. Nou, ik lieg niet. Ik heb die eerste preek misschien wel 10 keer herschreven. Ik heb er 4 weken over gedaan. 4 weken ben ik onafgebroken bezig geweest met die preek. En mijn vrouw, arme Marijke, die heeft hem 4 keer moeten aanhoren, deze preek. Zit op een stoel en ik stond daar voor haar en hield ik die hele preek. Een preek van zo'n 45, 50 minuten. Dat was ongeveer de tijd die we besteden aan een preek in die tijd. Ik weet niet hoe het hier is tegenwoordig, maar ongeveer 45, 50 minuten met elkaar. En ik nam dat op, die preek dan. Ja, voor de jongeren onder ons, dat apparaatje ken je niet, maar in die tijd hadden we ingenieuze apparaten. En dat heette een cassette recorder. Dat was een ingenieus apparaat, dat was zo mooi, zo bijzonder. Dan had je voor de ouderen onder ons, weet je nog, een play en een rec knop. Die moest je tegelijk indrukken, hè? Tegelijk. En dan nam je zelf op. Vreselijk om jezelf terug te horen. Je vindt het ook, als je om jezelf, dat vind ik nog steeds. Denk ik dat die mensen naar me luisteren, denk ik dan. Niet te geloven. Ja. Enfin, 4 weken lang bezig geweest. Toen brak de zondag aan. Het was zomertijd. Hè, dus ik had gezwicht in de zomertijd. Ik dacht van, nou, is het niet zo druk. Er zaten zo'n beetje 300, 350 man zaten. Ik denk, nou ja, dat was de eerste stap. Ik moet er even bij vertellen dat Herman Boon, wie kent Herman Boon? Die kent u natuurlijk allemaal, ja. Herman was in die tijd net een half jaar geleden daarvoor tot bekering gekomen. En Herman is mijn eerste discipel. Ik weet niet of u dat weet, maar Herman is mijn eerste discipel. En alles wat je voor het eerst doet, dat mislukt. Dus Herman is... Toch? Ja, de eerste pannenkoek die je bakt, die mislukt ook altijd. Die pannenkoek is wel lekker, zoals Herman ook wel lekker. Nee, Herman is een schat, een lieverd, een grote man van God. Maar Herman was net tot geloof gekomen, dus voor het verhaal hier. En we reden in zijn bus. Uit die tijd, hij was cabaretier, hij had zo'n busje. En met onze eerste 2 kinderen, later waren we niet geboren. Bijna aan het. En ik was zo nerveus. Enfin, uiteindelijk word ik natuurlijk naar voren geroepen en ik ga staan achter de katheder en ik zweette zo. Dus ik pakte de katheder beet en ik gleed gewoon weg met mijn handen. Zo glad waren mijn handen. Ik had hier zo'n druppeltje voelde ik zo langs mijn bovenlip. En bij mijn rug voelde ik zweet. Nou, ik had hier al van die grote vlekken, had ik al. Ik zweette zo. Ik voelde zelfs druppeltjes met bilspleet ingaan zo. Voor mensen die van details houden. Echt waar, ik was zo zenuwachtig. Ik heb de gemeente keurig aangekeken en goedemorgen gewenst. En vervolgens heb ik nauwelijks meer opgekeken. En ik heb mijn preek bijna gewoon voorgelezen, joh. Ik was ook in 20 minuten was ik klaar. Ook heel snel deed ik het nog. Ja, echt waar. En ik was zo blij dat ik amen kon zeggen. Heerlijk. Na afloop van de dienst, dan ben je blij dat je Nederlander bent en te midden van Nederlanders woont. Echt waar. Nederlanders zijn zulke bemoedigende, positieve mensen. Maar niet juist. Nee. Nee. Ik lieg niet, ik werd afgemaakt na afloop. Echt waar. Echt waar. Met name door drie van mijn bevrienden, oudsten, die regelmatig spraken. En die me even na afloop kwamen vertellen, oms de beurt, hè, niet tegelijk, dat hadden ze ook niet afgesproken of zo, maar die kwamen bij me tijdens de koffie, om me even te vertellen wat ik allemaal niet goed had gedaan. Wil je dat nooit doen met iemand die voor de eerste keer spreekt? En ook niet voor de tweede of derde of vierde of tiende keer. Dat doe je niet gelijk na een preek. Ik werd afgebrand, echt waar. Eentje had zelfs een lijstje met allemaal punten. Die dacht, echt waar. Ik heb nog jarenlang daarna tijdens squashparty partijtjes, heb ik nog die namen geschreeuwd, joh. Echt waar. Dan squashte ik, Ben van Mierlo. Ja, toch. Ja. Ja. Ik zei na 10 minuten kwartier, ik zei tegen Marijke en Herman, ik wil hier weg. Ik wil hier weg. We zijn in de auto gestapt. Ik zat naast Herman vooraan. We reden de straat uit waar de kerk was, de Eksterlaan, de Rijksstraatweg op. Ik begon te huilen. Te huilen. En ik lieg niet, ik schreeuwde uit in de auto. Ik ga nooit, nooit meer preken. En ik heb me niet gehouden aan mijn woord. Nou ja. Uiteindelijk heb ik deze angst om te falen mogen overwinnen. En zo heb ik heel veel angsten in mijn leven overwonnen. Ik heb mezelf vaak een lafaard genoemd. Maar Marijke begon dan altijd te protesteren. Zij noemt mij een held. Maar ik heb me vaak een lafaard genoemd. Er zijn periodes geweest dat ik veel vloog, veel zendingsreizen maakte. En ik was zo bang om te vliegen, iedere keer opnieuw. En dan liep ik rond in de kamer met de koffers al klaar. En mijn kinderen om me heen. En dan liep ik daar en liep ik te zweten. En dan was ik zo zenuwachtig. En op een keer begon ik te huilen. En ik zei tegen Marijke, wat moeten mijn kinderen wel niet van mij denken? Mijn kinderen groeien op met een vader die een lafaard is. Zei ik huilen. En Marijke zei, mijn kinderen groeien op met een vader die een held is. En ik zei opnieuw, wat zit je nou te zeuren? Ik ben bang, zei ik. Mijn kinderen groeien op met een vader die een lafaard is. En opnieuw zei ze, mijn kinderen groeien op. Ik heb een hele wijze vrouw. Met een man, met een vader die een held is. En toen zei ze, weet je waarom? Iemand die geen angst voelt of geen angst heeft, die hoeft geen held te zijn. Maar iemand die angst voelt en angst ervaart en toch gaat, zegt ze, dat is een held. En dat zien jouw kinderen. Een papa die bang is, maar die de confrontatie aangaat en toch gaat. Ja. Angst is niet de, dapper zijn is niet de afwezigheid van angst. Maar is de angst onder ogen zien en je niet laten tegenhouden door de kracht van God uiteindelijk. Weet je, en als je wacht tot je angst voorbij is, dan kan ik je voorspellen dat je het nooit zult doen. Je zult door je angst heen moeten gaan. En ik spreek uit ervaring. En God is erbij. Die prachtige tekst, die heb ik zo vaak gelezen. Jesaja 41, vers 10. Je bent mijn dienaar. Jou heb ik uitgekozen. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Nou, terwijl ik verder ga, denk voor jezelf na. Waar zit er in jouw leven een angst? Een angst om iets te ondernemen, om iets te doen. Wat houdt jou tegen om iets wat God jou beloofd heeft uiteindelijk in bezit te nemen? We gaan naar het tweede toe. Teleurstelling. Trauma. Gewondheid. Gewoon even, die begrippen hebben allemaal met elkaar te maken. Wat denk je dat het met je doet als jaar in, jaar uit er een afschrikwekkend leger binnenkomt en er alles rooft en alles plundert en ook soldaten doodt? Ik weet niet of je het weet, maar wist je, dat kun je lezen in hoofdstuk 9. Wist je dat twee broers van Gideon tijdens die invallen omgebracht zijn door de Amalekieten? Door de Midjanieten? Ja. Dat betekent dus dat er pijn was, teleurstelling was in het leven van Gideon. En dan komt die engel aan en die zegt, God heeft jou uitgekozen. En weet je hoe Gideon dan reageert? Daar komt hij. Zo herkenbaar. Hij zegt, als de Heer, vers 13 van hoofdstuk 6, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dan dit allemaal? Hier staat niet een man vol geloof, hier staat een teleurgesteld man die vol pijn zit. Teleurgesteld in God. We gaan verder lezen met elkaar. Waar blijft hij dan met zijn wonderbare daden? Waar blijft hij dan? Ik zie het niet. Uit Egypte heeft hij ze geleid. Oh, we kennen de verhalen, zeiden ze toch. Nou zegt hij, nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan. En wij zijn overgeleverd aan de Midjanieten. Wat spreekt hieruit? Pijn en teleurstelling. Het geloof opgegeven dat God nog iets zou kunnen doen. Situatie geaccepteerd. Door teleurstelling heb ik niet meer het geloof dat God wonderen kan doen. Wie heeft wel eens meegemaakt in zijn leven dat gebeden niet verhoord zijn? Toch? Ja, laten we eerlijk zijn met elkaar. Maken we allemaal mee dat gebeden niet verhoord worden, dat wonderen niet gebeuren. Dat we diep zitten, dat we ons afvragen, Heer, waar bent u? En we leven nog steeds in een wereld, ja, waarin we niet iedereen zien genezen. Waar niet al die wonderen zien gebeuren die we graag zouden willen. Ik geloof dat er veel meer doorbraak gaat komen. Daarom hou ik deze preek ook. Weet je, ik hoop dat je geloof ook krijgt. Maar misschien zit je in een stuk teleurstelling. Ik ken periodes in mijn leven dat ik in die teleurstelling zat. Dat ik gevangen zat in teleurstelling. Omdat ik pijn had van momenten dat ik zo rekende op God. En dat hij niet deed wat ik had verwacht en dat gehoopt. Nou, in de Bijbel zien we iemand die dat ook meemaakt. En naast Gideon, dat zien we in het Nieuwe Testament. Johannes de Doper. Ik denk dat Johannes een zeer teleurgesteld man was. Denk je ook niet? Hij was de wegbereider van Jezus. Hij stak zijn nek uit voor Jezus. Ja, hij ging preken in een tijd dat de vijandigheid groot was tegen hem. Hij ging preken in de woestijn daar. Een radicale boodschap van bekering. Hij dorst de fariseeërs aan te pakken. Ja, hij noemde ze addergebroed. Geef dan vrucht voor die aan jullie bekering beantwoorden toen ze ook gedoopt wilden worden. Een heldman, Johannes de Doper. Stak zijn nek uit, de wegbereider van Jezus. En die belandt in de gevangenis. Hallo. Ik denk dat Johannes een heel andere voorstelling had gehad hoor. Ik denk dat hij gedacht had van, weet je, Jezus gaat hier die Romeinen het land uitjagen. En hij gaat hier zijn regering gaat hier vormen. En ik word vast minister, ja, in zijn nieuwe te vormen regering. Minister van bouwen en wegen, weet je wel. Hij was een wegbereider tenslotte. Ik denk, dat idee had hij. En wat gebeurde er? Hij komt in de gevangenis terecht. Wat denk je wat hij met hem gedaan heeft? Notabene, Jezus heeft gezegd, hè, bij zijn eerste toespraak in Nazareth was dat, hè, had hij die woorden gezegd, dat die gevangenen zou bevrijden. En Johannes zit in de gevangenis, hoor. Wat blijft nou die belofte, dat die gevangenen zou bevrijden? Johannes begon te twijfelen. En hij stuurt zijn discipelen naar hem toe met de vraag, bent u wel degene die komen zou? Zie je dat? Hij twijfels. Door teleurstelling. Hij zat in de gevangenis. Dat was geen pretje in die tijd in de gevangenis zitten. We weten hoe het afliep. Zijn hoofd werd eraf gehakt uiteindelijk. En dan geeft Jezus een heel vreemd antwoord. Bent u het? En dan zegt hij alleen maar, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen we zien. Verlamden loven. Doven kunnen we horen. Lekker hoor, dan zit je in de gevangenis. Ja, en dan komen ze vertellen wat Jezus allemaal doet, maar niet voor jou. Ken je dat ook een beetje? Het wordt eigenlijk bijna nog erger, hè? Jij zit in een situatie, hè, waarin God niet optreedt en anderen komen enthousiast naar je toe om te vertellen wat God allemaal hun leven doet. Ja, lekker dan. Maar hoe zit het dan met mij? Herkenbaar. En dan zegt Jezus iets over Johannes. Nou, over Johannes, ja. Tegen hem. Dan zegt hij het volgende. Hij geeft hem een waarschuwing. Hij zegt, hij stuurt de discipelen weg, hè? Vertel hem wat je ziet. En dan zegt hij, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. In het Grieks staat daar het woordje scandaloza. En dat betekent je gekwetst voelen. Je gepasseerd voelen. Jij zegt, gelukkig zijn die mensen die zich niet gepasseerd, niet gekwetst voelen. Hij zegt tegen Johannes, ik heb het even in de Jan-Paul-vertaling neergezet. Gelukkig is degene die mij geen verwijten maakt. Gelukkig is degene die zich niet gepasseerd of gekwetst voelt als Gods belofte niet zichtbaar worden in zijn leven. Waarschuwing. Het kan zomaar gebeuren met ons, toch? Een tijdje terug heb ik weer eens gesproken over Jozef. En toen ben ik weer eens in zijn huid gekropen. Weet je krijgt belofte van God. Je krijgt een geweldige droom, man. Geweldig. God laat iets zien over je toekomst. En wat gebeurt er? Het tegenovergestelde gebeurt, man. Je wordt verkocht als slaaf. Je komt in de gevangenis, kom je terecht. Ik denk dat Jozef ook momenten heeft gehad dat hij getwijfeld heeft. Teleurgesteld, gedacht, waar bent u nou? Ik zie de vervulling van die beloftes niet. Maar ergens in het leven van Jozef heeft hij steeds opnieuw het besluit genomen. Wat er ook gebeurt, al zit ik diep in de put, al zit ik in de gevangenis. Ik zal God blijven verwachten, uiteindelijk. En dat is voor ons ook belangrijk. Opnieuw, ik ken die momenten van teleurstelling. En dat heb ik ook geuit naar God. Ik geloof ook dat je eerlijk mag zijn naar God toe. Dat je het diepst van je hart aan hem mag laten zien. De psalmen staan er vol van. Heer, ik begrijp het niet. Heer, waarom? Waarom doet u niets? Dat mag. En uiteindelijk moeten we opnieuw komen in de situatie. Dat we tot rust komen, vrede ontvangen en God vertrouwen. Dat hij het opnieuw kan doen in ons leven. En er zitten hier mensen met teleurstelling. Dat liet God me zien. Er zitten hier mensen met teleurstelling. Dat God niet heeft gedaan wat je zo gehoopt had, waar je zo op verwacht had. En ik hoop echt dat God je opnieuw vertrouwen geeft vandaag. Dat hij het alsnog kan doen, dat hij het opnieuw kan doen. God kan gebroken dromen weer heel maken, amen. Je mag je teleurstelling vandaag inleveren bij God. We gaan naar de derde toe. Minderwaardigheid. Het is mooi trouwens hoe God reageert op Gideon, hè. Dat is vers 14, hè. Dus hij zegt daar, hè, waar wij mee begonnen, hè. Als God dan werkelijk ons bijstaat, waarom overkomt het allemaal? Waar blijft hij dan? Hij trekt er niks van ons aan. God gaat er helemaal niet op in. En hij zegt het volgende dan in vers 14. Toon je moed, bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mooi, hè. Zo is God, hè? Wij zitten gevangen in onze teleurstelling en God zegt gewoon, joh, niet zeuren. Kom op, ja, neem een wilsbesluit, toon je moed. Nou, en dan komt, hè, dan komt die minderwaardigheid. Dan zegt hij vers 15, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Hallo, hé. Hey. Je hebt het nu wel even goed mis, hè? Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ikzelf ben de jongste van de familie. Nou, daar komt hij. Dit is een drievoudige trap tot minderwaardigheid. De stam Manasse was de op één na kleinste stam. Stelde niet veel voor. Manasse was een onbeduidende stam in Israël. Wat zegt hij? In die stam Manasse, die al klein is, is mijn familie, heeft daar niets in te brengen. Ja? Dus die stam, we zijn klein, Manasse. Dan gaat hij een stapje verder. En in die kleine stam Manasse hebben wij niets te vertellen. Onze familie. En dan gaat hij nog een stapje verder. En dan zegt hij, en in mijn familie, zegt hij, ben ik de jongste. Nou, dat staat leuk vertaald, maar wel verkeerd. In het Hebreeuws staat daar, ik ben Tsair. Ik ben de onbetekenendste. Ik ben een nulletje. Ik ben een niksje. Ik ben een loser. Dat is wat hij zegt. Een giga minderwaardigheidscomplex. Zoveel mensen hebben last van minderwaardigheidscomplex. Ook ik. Heb ik heel lang onder geleden. Hoe komt dat? Ja, opgegroeid met een vader die me niet bevestigde in mijn identiteit. Een stille vader, een lieve vader, maar een hele stille man. Die nooit heeft gezegd, Jan, ik ben trots op je. Ik hou van je. Maar nooit gestimuleerd. Een man met heel veel trauma's in zijn leven. Twee oorlogen meegemaakt. Tweede Wereldoorlog heeft hij in het verzet gezeten. Heeft vreselijke dingen moeten doen. In het verzet. De vader is onderscheiden. In het verzet. Maar ik weet niet of hij er zelf daar blij mee was. Hij heeft twee keer opdracht gekregen van het verzet om een boer die collaboreerde, samenwerkte met de Duitsers, te moeten fusilleren. Hij was 21 jaar, was hij. Moet je voorstellen, moet je ergens heen lopen naar een boer. En dan moet je een kogel door zijn kop jagen. 21 jaar. En toen, na de Tweede Wereldoorlog, ging hij naar Indonesië. In Indonesië heeft hij gezeten. Nou, ik weet niet of je kort geleden de uitzendingen hebt gezien, de interviews hebt gezien met ex-Indiahangers. Maar mijn vader was een van dat soort mannen die vreselijke dingen heeft moeten doen daar. Vreselijke dingen gezien heeft. Die kwam uit twee oorlogen. Mijn vader heeft gewoon 8 jaar in oorlog gezeten. Met spanning, met verdriet, met pijn, met angst en weet ik wat. Dus die had een gigantisch posttraumatisch stresssyndroom. Maar dat bestond in die tijd niet, hè? Ja, het bestond wel, maar het bestond niet. Ze kwamen terug, die jongens, en je moest de mouw opstropen, joh. Het land moest herbouwd worden. En de trauma werd diep weggestopt. En mochten ook niet naar boven komen. Als ze naar boven zouden komen, dan waren ze verloren. Dus mijn vader hield al zijn emoties eronder. Al zijn gevoelens hield hij eronder. Een stille man. Een lieve man. Hij heeft me nooit geslagen, nooit uitgescholden. Maar een man die mij niet bevestigde in mijn identiteit. Mijn moeder kwam uit diezelfde Tweede Wereldoorlog als een hele angstige vrouw. Ze was een tienermeisje, woonde in Den Helder. En Den Helder is de stad geweest die het meest is gebombardeerd geweest in Nederland. Niet Rotterdam, maar Den Helder. Is vorig jaar een uitzending geweest op NPO 2 over de bombardementen op Den Helder. Eerst door de Duitsers en later door de Engelsen die het terug wilden erover. In die tijd had je geen precisiebommen, dus hele wijken zijn plat gebombardeerd, waaronder het huis waar mijn moeder woont. Mijn moeder heeft met haar 8 broertjes en zusjes letterlijk moeten rennen voor haar leven. Terwijl de bommen links en rechts om haar neervielen en het ouderlijk huis verpletterden. Mijn moeder kwam uit de oorlog als een ongelooflijk angstige vrouw. En mijn moeder communiceerde er 1 ding naar mij. Jantje, doe maar niet. Jantje, pas op. Jantje, dat kun je niet. Jantje, dat is gevaarlijk. Dat is het enige wat ik heb gehoord in mijn leven. Altijd maar weer. Ook toen ik ouder was. Doe maar niet. Pas maar op. Wat krijg je dan? Een vader die niet bevestigt. Een moeder die alleen maar zegt, doe maar niet. Dat kun je niet. Dat is gevaarlijk. Ja. Ga maar zo onzichtbaar mogelijk door het leven. Een heel onzeker persoon. Met een giga minderwaardigheidscomplex. Een giga minderwaardigheidscomplex. Ik heb zo geknokt met mezelf. Uiteindelijk heb ik mijn overwinningen mogen behalen. Daarin. En al komt het soms nog wel eens opdagen. Ik had het vorig jaar toevallig. Een jaar geleden ongeveer, ietsje langer, komt er een leider uit het land naar me toe. We hadden een gesprek met elkaar. En uit de kerkelijke wereld. Een man die ik mentor. En die zei aan het einde van het gesprek, en zegt Jan, ik denk dat jij de leiders uit het land, uit de verschillende kerkelijke richtingen, sleutelleiders bij elkaar moet halen. Om harten te verenigen, om samen te bidden voor het land. Ik keek hem aan. Ik zeg, joh, ik? Ja, ik denk dat je moet doen, als een vader in het land. Nee. Ik zeg, ik wil wel betrokken zijn. Ik zeg met jou en met andere nationale leiders, dat we weer een soort comité vormen, het gezamenlijk doen. En toen was hij even stil en zei, nee, ik zeg, geloof dat jij het moet doen. Een paar maanden later, een andere leider uit het land, nationale leider, kwam naar me toe en die in dezelfde bewoordingen doet hij dat voorstel. Ik zeg, nee. Ik had gelijk de gedachte van mijn moeder, wie ben je? Wie ben je wel dat je dat kun je niet, Jantje. Wie ben jij in het land dat jij leiders uitnodigt? Ik heb er een half jaar tegen aangehikt uiteindelijk. En toen er opnieuw een leider was die er iets over zei, toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon doen. Ik heb een mail gestuurd naar sleutelleiders uit de PKN-wereld. Ja, belangrijke theologen uit de baptistenwereld. Uit mijn eigen evangelisch-charismatische wereld, een aantal grote organisaties uit de katholieke wereld, een aantal bisschoppen. 25 sleutelleiders uit het land uitgenodigd. Toen ik de mail verstuurd had, heb ik de nacht niet geslapen. Ik was zo bang om afgewezen te worden. Dat ze zouden denken, wat denkt die Jan-Paul wel, dat hij ons bij elkaar moet halen. Minderwaardigheidsgevoel. Op 11 april hebben we een fantastische dag gehad. Met 25 leiders uit het land. En ik heb letterlijk zien gebeuren dat mensen die voor deze ontmoeting elkaar niet konden uitstaan, na afloop in elkaars armen, tranen in hun ogen, voor elkaar zaten te bidden, echt waar. Uit alle richtingen. Ja. Maar opnieuw werd ik even geconfronteerd met dat stemmetje in mij. Het gevoel van minderwaardigheid. Wie denk je wel dat je bent? En de oorzaak daarvan zijn die woorden, hè, die zijn uitgesproken. Woorden hebben kracht, wist u dat? Woorden hebben kracht. Woorden zijn containers. Woorden bevatten een boodschap. Positieve woorden geven mensen hoop, moed, kracht, vertrouwen, troost. Negatieve woorden, die ontmoedigen, die kunnen je neerhalen, de grond intrappen.